Dan kunnen we overgaan naar de gemeenteraad van 7 juni 2021, waar dat het eerste punt op de agenda, de goedkeuring van het verslag van de gemeenteraadszitting van 3 mei 2021 is. Waren daar vragen of opmerkingen bij? Jan de Haantje is nog van daarnet, neem ik aan.
Ja, sorry.
Dus dan neem ik aan dat er hier geen opmerkingen bij zijn en dat dat verslag unaniem goedgekeurd is. Dan ga ik onmiddellijk over naar het tweede deel. Zijn het de vaststellingen van de rekening van het dienstjaar 2020 door de gemeenteraad voor haar gedeelte? Zijn daar aparte vragen of opmerkingen bij na de toelichting van Andy voor de Tweegold daarnet? Dan ga ik daar ook de stemming over lopen. Maurice Helsen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helsen.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Freddy Kerkhoffs.
Voor.
Sophie Gabriels.
Voor.
Kathleen Eikes.
Voor.
Maarten Aerts.
Voor.
Anne Willems.
Voor.
Steven Meur.
Voor.
Overstrepen.
Voor.
Willy Torres.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambré.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel de Degen.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
Ikzelf ook voor, dus 18 stemmen voor. Dan gaan we als laatste oefening doen aan het kader van de jaarrekening 2020. Gaan we dat gedeelte voor geheel gemeente en OC&W goedkeuren. Als er geen handjes zijn, dan ga ik er ook vanuit dat we dit, na de toelichting van daarnet, zo kunnen stemmen. Maurice Helsen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helsen.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Freddy Kerkhoffs.
Voor.
Sophie Gabriels.
Voor.
Kathleen Eikes.
Voor.
Maarten Aerts.
Voor.
Anne Willems. Anne Willems.
Ja, sorry, voor.
Steven Meurs.
Voor.
Overstrepen.
Voor.
Willy Torres.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambré.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel de Degen.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
Ikzelf ook voor, dus 18 stemmen voor. Dan zijn we bij het vierde punt aangekomen. Sophie, dat is dat punt waar we het daarnet over hadden dan. Goedkeuring van de aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 door de gemeenteraad voor haar gedeelte. Sophie, daar had jij een tussenkomst dan, denk ik.
Ja, wij gaan tegenstemmen omdat wij de Schoeterstraat eigenlijk niet geschikt vinden voor één voetpad. Zeker in zo'n schoolomgeving is dat toch wel nodig. Wij zijn absoluut wel voor vergroening, maar niet ten koste van een fietspad. Of een voetpad eigenlijk.
Oké, dus dat is de opmerking hè, bij het meerjarenplan. Hè?
Ja.
Voor de rest nog iemand opmerkingen? Dan ga ik de stemming overlopen. Maurice Helsen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helsen.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Freddy Kerkhoffs.
Voor.
Sophie Gabriels.
Tegen.
Kathleen Eikes.
Tegen.
Maarten Aerts.
Tegen.
Anne Willems.
Tegen.
Steven Meurs.
Tegen.
Paul Verstrepen.
Voor.
Wim Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambré.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel de Degen.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
Ikzelf ook voor, dus 13 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Met dan de motivering die Sophie daarnet gegeven. Sophie, is dat nog iets anders?
Ja, ik had nog een vraagje. Er staat ook iets bij voor de klokken in de kerktoren voor de herstelling. Ja. Ik wou dan ook nog eens vragen, wanneer is die restauratie voor de kerk voorzien? Hebben jullie daar al een idee van?
Ja, dat is een... Maurice, jij misschien even...
Ja, we hebben er een schrijven ontvangen van de bevoegde Vlaamse diensten. Dat we ons maar al best in de startblokken zouden zetten. Nu, dat valt waarschijnlijk wel met een korrel zout te nemen, zoals gewoonlijk. Maar dat zou naar Vlaamse normen vrij vlug kunnen gaan. En dan denk ik aan 2022, aan volgend jaar.
Ja, oké, dank u.
Sophie, nog heel even misschien naar aanleiding daarvan, want dat enkel voetpad, hè, daar komt een dubbel voetpad, denk ik.
Aan ene kant, hè?
Ik ben er zeker van dat er aan elke kant een voetpad komt. Dus ik begrijp je tussenkomst in feite niet zo goed.
Aan de kant waar de school gelegen is, heb ik begrepen dat daar de beide voetpaden kwamen en richting Schoeterstraat dat daar één voetpad kwam. Of heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd?
Dus de Zusterstraat en Langstraat, want daar gaat het over, over dat gedeelte, komt er aan elke kant een voetpad.
Dus de Zusterstraat en de Langstraat.
Dus van aan het kruispunt, Kathleen, van aan het kruispunt met de Zusterstraat, dus je rijdt de Schoeterstraat in.
Ja.
En dat kruist met de Zusterstraat. En dat is het stuk vanaf dan tot aan de Langstraat dat gerenoveerd wordt. En daar komen langs twee kanten voetpaden.
En aan het...
Fijn. Maar Stijn, ik heb de indruk dat binnen de fractie van GBL er een duidelijk misverstand is. Want ze spreken over de voetpaden aan de school. En dat is eigenlijk totaal niet van toepassing hier, hè.
Nee. Die zijn trouwens al heraangelegd vorige legislatuur. Ja. Hè?
En trouwens ook in het tweede stuk komen er weerszijden voetpaden. Hè?
Ja, daarom begreep ik de tussenkomst ook niet zo goed. Maar het kan aan mij liggen op.
Voor een goed begrip, als je van dus je hebt in Schoeterstraat langs twee kanten een voetpad, je gaat verder door richting Langstraat. Dan hebben ze zowel links als rechts een voetpad. Hè? Dus daar zal er één heraangelegd worden. En dat is dat budget dat daarvoor voorzien wordt. Maar dan spreken we eigenlijk over hetzelfde. Hè? Want dat is ook wat dat jullie willen, neem ik aan. Hè? Dat er dus langs twee kanten een voetpad komt. Hè?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, mij was verteld dat dat aan de ene kant maar komt. En dat dan aan de andere kant een groenzone wordt.
Nee, er is op een bepaald ogenblik die vraag gesteld op de mobiliteitsraad en op de Gekoro-raad, denk ik, is die vraag gesteld. Ja.
En de MINA-raad.
Ja, en als ik me niet vergis, begin september geweest, of ergens in september 2020 geweest, dan hebben we dat meegenomen en hebben we dat ook nu terug in de meerjarenplanning voorzien, maar dat langs twee zijden te voorzien, omdat de groenwinst daar te beperkt zou zijn. Was wel een voorstel om er langs de ene kant een voetpad te leggen, maar dan zijn die adviezen ingevonden en hebben we dat dus naast elkaar gelegd en ook in overweging genomen dat er die schoolomgeving was en dan gezegd van we gaan dat toch langs de twee kanten aanleggen.
En dan ging het toch over het stuk van het kruispunt voorbij de school tot richting Langstraat.
Ja.
Kruispunt met de Zusterstraat tot aan de Langstraat.
Dat alleen het stuk waar de bomen uitgedaan zijn.
Ja.
Dat stuk, ja.
Oké, dan is dat misschien een misverstand geweest. Sophie, was dat nog iets dat jullie daarover wouden vragen? Sophie?
Allee?
Was dat nog iets dat jou wou vragen, of was dat...
Nee, dat was het dan, ja. Dan is dat verkeerd begrepen, ja.
Hoe zit er wat ik ook niet begrijp, ze hebben daarnet GBL tegen het meerjarenplan in verband met het OCMW gestemd. En ze hebben dat niet gemotiveerd of niet gezegd. Is dat ook een vergissing? Want ik begrijp het niet goed. Je hebt in de stemming bij het OCMW dat straks heb je...
Het is duidelijk gezegd dat dat samen hangt, Jan.
Want ik heb even niet...
Dat er duidelijk gezegd is geweest dat dat samenhing. Dus dat we hetzelfde moesten stemmen, heb jij gezegd daarvoor. Dus daarmee is dat hetzelfde gestemd, denk ik. Hè? Omwille van de Schoeterstraat, wat dan blijkbaar een misverstand was. Ja, maar... We hebben alleen maar kunnen toejuichen dat er twee voetpaden komen. Hè?
Ja, maar nee, ik wil niet ambetant doen, hè, maar in het meerjarenplan van de OCMW komt de Schoeterstraat helemaal niet voor. Daar heeft er niks mee te maken eigenlijk. Hè? Dus dat is ook een misverstand, vermoed ik. Ik wil maar helpen, hè.
Maar goed, als het misverstand bij deze rechters hebt, ja, de stemming is wat ze is. Hè. Ik kan die stemming niet overdoen.
Maar dan is het verslag.
Dan denk je dat het tot tevredenheid van iedereen is dat we kunnen zeggen dat dat voetpad er langs twee kanten komt. Hè. Want dat is ook de intentie of de bedoeling van GBL. Hè. Dus ik denk dat dat dan een goede zaak is. Kunnen we naar punt 5 gaan. Hè. Dat is dus de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor de gemeenteraad, door de gemeenteraad voor geheel gemeente en OCMW. Als daar geen aparte vraag is, Sofie, de handje is nog van daarnet, denk ik. Hè.
Ah, sorry.
Ja. Dan ga ik over tot de stemming. Maurice Helsen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helsen.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Freddy Kerkhoffs.
Voor.
Sofie Gabriels.
Tegen.
Kathleen Eikes.
Tegen.
Allee.
Maarten Aerts.
Tegen.
Anne Willems.
Tegen.
Steven Meurs.
Tegen.
Olme Strepen.
Voor.
Willy Torps.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambré.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel de Degen.
Voor.
Stephanie Vrins.
Voor.
Zelf ook voor, dan noteer ik 13 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Ik weet niet, Sofie, is daar nog een aparte motivering voor of moeten wij daar niks bij noteren? Sofie?
Ja, nee, dat hoeft niet. Nee,
oké. Goed, dan zijn we bij punt 6. De kennisname van de rapportering van de organisatiebeheersing. Dat is hetzelfde als daarnet, hè. Dus dat geldt uiteraard. We hebben één algemeen directeur voor gemeente en OCMW. Ook hier dezelfde toelichting, hè. Dus die zult je ook allemaal gelezen hebben. Dat we daar dit voorstellen met een aantal stappen die al genomen zijn, maar dat er ook vooral naar de toekomst toegekeken wordt om die rapportering nog verder uit te diepen. En dat zal ook mee samengaan met de evolutie van de organisatie en de transitie die daar momenteel bezig is. Als er geen aparte vragen of opmerkingen bij zijn, dan ga ik ook hier gewoon de kennisname noteren. En dan kunnen we overgaan naar punt 7. Dat is ook een verplichte jaarlijkse rapportering, hè, dus dat is de klachtenbehandeling. Die zullen allemaal in de bijlagen gezeten hebben en die zijn ook daar duidelijk opgelijst. Kathleen, sluit dat een beetje aan bij de vraag die je daarnet hebt gesteld. Hè, van, zien we daar al verandering in? Als je nu naar dit ziet, hè, dus naar die rapportering over die klachtenbehandeling, en je ziet naar het tempo waar dan een klacht binnenkomt, waar dan een klacht behandeld wordt, op het Schepencollege behandeld wordt en gerapporteerd wordt, op 1 of 2 uitzonderingen na, is dat kwestie week op week dat daar gerapporteerd wordt en behandeld wordt richting, richting de klager. Dus ik denk dat dat ook wel een signaal is van hoe dat die organisatie op een hoger tempo aan het draaien is op dit ogenblik. En dan wil ik dan ook nog bijkomend in meegeven, alleen al wat de klachtenbehandeling betreft, maken wij er ook een punt van, want vroeger was er zo'n heel formalistische benadering van iets is onontvankelijk omdat het niet noodzakelijk een klacht is en zo verder. Ook daar proberen wij ook altijd te zorgen dat er een antwoord wordt verstrekt dat inhoudelijk is en waar er niet gewoon meegedeeld wordt dat het onontvankelijk zou zijn. Maar dat gewoon ook daar bij, dat is ook een kennisname, zie ik in het besluit, dus die moeten we ook niet apart stemmen. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Goed, dan hebben we die kennisname als dusdanig geacteerd en dan zijn we aan punt 8 toegekomen.
Een vraag van Steven.
Oké.
Ja, excuseer. Ik vroeg mij af, er waren 13 klachten binnengekomen, zei ik. Er waren 9 onontvankelijk en 4 ontvankelijk. Maar waarop wordt dit gebaseerd en wanneer is een klacht ontvankelijk en wanneer onontvankelijk? Vroeg ik mij.
Steven, dat zult je kunnen nakijken. Hè. Daar bestaan reglementen over. Hè. Dus daar moet bijvoorbeeld, het moet gaan over dienstverlening. Het moet uitgaan van iemand die een vraag stelt over de gemeentelijke dienstverlening. Bijvoorbeeld, we hebben onlangs een van de laatste klachten, en ik denk dat ze ook meegedeeld is in de notulen van het Scheepcollege, was een klacht over een aannemer die dat bezig was met werken op de Nietigheemse systeemweg. In ons klachtenreglement is die niet van toepassing op onze organisatie en kunnen we die ook niet als een ontvankelijke klacht tegenover onze organisatie beschouwen. Hebben we wel doorgegeven aan de betrokken aannemer wat dat die klacht was en ook aan de betrokkenen meegedeeld van kijk, we hebben dat doorgegeven, maar dat is bijvoorbeeld een onontvankelijke klacht. En dan de gegrondheid. Dus je hebt enerzijds de ontvankelijkheidsprocedure, waar dat er gezegd wordt van voldoet die aan de vereisten van ons reglement. En ik ken het reglement niet van buiten, maar dat is consulteerbaar uiteraard. Voldoet die aan de vereisten van ons reglement om ontvankelijk te zijn. En als we in een ontvankelijke fase komen, dan zal de algemeen directeur daar ook een voorstel van beslissing over maken. En die gaat dan naar het Scheepcollege en die gaat dan over de gegrondheid. Dus dat is het systeem. En vroeger werd er dan gewoon meegedeeld, uw klacht is onontvankelijk. Maar daar zijn we ook van afgestapt, omdat we vinden van ja, iedereen dat die vraag stelt, moet toch geprobeerd worden om daar een inhoudelijk antwoord op te geven. En door gewoon puur formalistisch te zeggen, het is onontvankelijk, dus we moeten daar niks mee, doen we eigenlijk geen goed aan eender wie. Hè? Want je kunt een klacht hebben over dienstverlening die dan niet van de gemeente is, maar waar dat wel een partner betrokken is die dan met de gemeente handelt, dan vinden we ook dat we daar moeten proberen die een burger naar het juiste antwoord te begeleiden. En dat zijn we dus ook systematisch aan het doen.
Dank u wel.
Oké. Nog iemand vragen of opmerkingen daarbij? Dan kunnen we overgaan naar punt 8. Dat is de goedkeuring van het reglement op de toewijzing van bouwgronden in de verkaveling Kardijnlaan. Aan het reglement zelf is dus niks veranderd, maar zoals vorige keer ook op de gemeenteraad toegelicht, of denk de keer daarvoor, hebben wij daar ook nog een aanpassing gedaan van de bouwvoorschriften, de verkavelingsvoorschriften. Die procedure is momenteel behandeld door het Schepencollege. Die vergunning is ondertussen, of die wijziging is ondertussen ook open uitgangen. Dus daar zijn we de laatste fasen aan te lopen. Er waren een aantal, of er was een bezwaar. Dat bezwaar is mee verwerkt geworden. En ondertussen is dat dus wachten totdat die definitief zijn. En dan kunnen wij met de verkoop van die kavels starten. Aan het reglement zelf is inhoudelijk niks veranderd tegenover vroeger. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Dan gaan we ook hier overgaan tot de stemming. Maurice Helzen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helzen.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Freddy Kerkhoffs.
Voor.
Sophie Gabriels.
Voor.
Kathleen Eikes.
Voor.
Maarten Aerts.
Voor.
Anne Willems.
Voor, maar toch met de opmerking of met de vraag waarom het 3 jaar moet duren vooraleer de bouwgronden te koop worden aangeboden. Dus het is ondertussen bijna 3 jaar geleden wanneer de werken van het binnengebied of de wegen is aangelegd. En nu pas 3 jaar later gaan we over tot de verkoop. Dat was gewoon nog een opmerking.
Ik zal er zo dadelijk op antwoorden, Anne. Ja. Dus Anne Willems was voor, Anne, voor alle duidelijkheid.
Ja, voor. Ja. Ja.
Steven Meurs.
Voor.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Tros.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambré.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel de Degen.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
En ikzelf ook voor. Dan noteer ik 18 stemmen voor. Dan even terugkomend op dat van u. Hè. Dus ik weet niet of dat jij toen al terug in de gemeenteraad zat. Maar op het ogenblik dat deze legislatuur begonnen is, waren er nog een heel aantal kabels die dan niet verkocht geraakt waren, denk ik. De vorige legislatuur die aan de buitenschil lagen van de Kardijnlaan en de Sportstraat. En die zijn dan in een aantal fases te koop gesteld. Dat waren dan geen gegadigden op in het algemeen. En dan hebben we op een bepaald ogenblik, maar ik zeg het, ik weet niet of dat je toen al terug in de gemeenteraad zat of niet, zijn we een paar keer naar de gemeenteraad gekomen met de vraag om die kavels onderhands mogen te koop te stellen. En die hebben we dan ook onderhands eigenlijk systematisch kunnen verkopen. En dat is zo gelopen tot eind vorig jaar, denk ik, of in de loop van vorig jaar, is zo de laatste kavel verkocht geweest. En dan hebben wij van daaruit ook gezegd van kijk, nu dat die buitenschil verkocht is, dat is pas de eerst mogelijke of nuttige periode om aan dat binnengebied te beginnen. En hebben wij ook daar gezegd van we gaan die bouwvoorschriften uniformiseren. Maar het heeft dus inderdaad te maken met, wij hadden ook liever gehad dat die buitenste bouwgronden veel sneller verkocht waren. Maar ik denk dat jullie dat ook een aantal pogingen in de vorige legislatuur nog gedaan hadden. En dat die toen niet verkocht geraakt zijn, dat we dat dus nu terug hernomen hebben. En dat dat dan dankzij die onderhandse procedure gelukt is. En dat we dan gezegd hebben, vanaf dat dat helemaal rond is, gaan we aan het binnengebied starten. En dan hebben we dus die procedure voor het afstemmen van die bouwvoorschriften ingezet. En die kunnen we dus nu hopelijk, binnen een aantal maanden is dat allemaal definitief, als er geen bouwberoep komt bij de deputatie. En dan kunnen we daar ook op een normale manier gefaseerd die verkoop van die kabels binnen aansnijden. Dat zal ook niet in één keer gebeuren. We beginnen dan met de kabels die het dichtst bij de Kempelaan liggen. En we gaan zo van binnenuit terug richting buiten de verkoop gefaseerd uitvoeren. Is dat een voldoende duidelijk antwoord aan?
Dat is een duidelijk antwoord. Maar toch ben ik ervan overtuigd dat de laatste bouwronden al wel wat langer dan eind vorig jaar verkocht zijn. Ik dacht dat ze zo goed als verkocht waren toen als wij in 18 stopten. Maar wat, daar wil ik niet over discussiëren. Natuurlijk, er zijn mensen die heel specifiek naar dat binnengebied altijd zijn blijven vragen. En die hebben toch wel heel lang moeten wachten vooraleer dat daar nu de mogelijkheid in bestaat.
Dat klopt dan, dat die lang moeten wachten hebben. Maar je begrijpt ook, vanaf dat je dat binnengebied aansnijdt en je verkoopt eerst die binnengronden en dan pas die buitengronden, dan blijven die buitengronden liggen. En we willen dat dus liefst, dat is ook de reden waarom dat we dat gefaseerd doen nu. Als je van achteruit in die verkaveling begint met te bouwen, dan heb je altijd minste bouwhinder voor de opvolgende kavels. Hè? Want dan zijn de achtergelegen percelen normaal gezien afgewerkt en gaat je zo naar buiten. Hetzelfde met de buitenkant. Daar waren er inderdaad in de vorige legislatuur een aantal verkocht. Maar er zijn dan een aantal verkoopsrondes geweest die dat niks of niks opgeleverd hebben. En daar zullen inderdaad ook mensen geweest zijn die dat gespeculeerd hebben om op dat binnengebied te kunnen inzetten. Maar daar is er dan aan gekozen. Nee, we blijven vasthouden aan die gefaseerde verkoop door eerst die buitenschil te verkopen bijkomend. En dat is ook niet onbelangrijk, denk ik. Is dat wat de financiële noden betreft van de gemeente en het OCMW, hebben we daar ook gezegd van kijk, wij moeten ons hier nu niet laten opjagen. We willen die eerst op een ordentelijke manier zo van de hand kunnen doen en dan zo voort afbouwen. En nu kunnen wij daar normaal gezien, als dat vraag is, op één rechte lijn blijven aanbieden. Dat is de mening en de visie daarover. Maar goed, nog iemand een vraag of een opmerking daarbij? Goed, dan zijn we wat dat punt betreft ook gepasseerd. En dan kunnen we naar het volgende punt op de agenda gaan. Dat is de... Had ik me niet vergis, wacht, ik moet even hernemen hier, want mijn scherm is weggevallen. Dan zijn we denk ik... toegekomen aan de financiële verdeelsleutel voor de brandweerzone Kempen. Dat spreekt ook, denk ik, voor zich. We hebben daar, en dat heb ik ook al een paar keer gezegd, een heel goede onderhandelingsronde gehad, denk ik. En dat is heel goed uitgevallen voor onze gemeente naar de financiële verdeelsleutel toe. Dus we gaan minder betalen als in het verleden. En wat al heel lang verwacht was, en wat al heel lang over gesproken was, ziet je ook hier nu, dat er bijsturingen zijn in het kader van de terugbetaling van de roerende goederen. Het is natuurlijk een peulschil van de reële waarde die dat door de gemeente ingestoken is, maar er is nu toch eindelijk iets op de tafel komen te liggen en er komt nu toch enige vergoeding sinds dat we in 2015 in die zone gestapt zijn. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Kunnen we dat zo goedkeuren? Dan ga ik ook hier de stemming overlopen. Maurice Helsen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helsen.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Freddy Kerkhoffs.
Voor.
Sophie Gabriels.
Voor.
Kathleen Eikes.
Voor.
Maarten Aerts.
Voor.
Anne Willems.
Voor.
Steven Meurs.
Voor.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambray.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machteld de Degen.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
Ikzelf ook voor, dus dat zijn 18 stemmen voor. Dan kunnen we naar punt 10 van de agenda gaan. Dat is de goedkeuring van de algemene vergadering. De agenda van de algemene vergadering van 18 juni 2021. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Dan ga ik ook daar de stemming over lopen. Maurice Helzen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helzen.
Voor.
Jan van Dijk. Jan van Dijk.
Sorry, voor.
Freddy Kerkhoffs.
Voor.
Sophie Gabriels.
Voor.
Kathleen Eikes.
Voor.
Maarten Aerts.
Voor.
Anne Willems.
Voor.
Steven Meurs.
Voor.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambray.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machteld de Degen.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
Ikzelf ook voor, dus 18 stemmen voor. Ook de agenda voor de algemene vergadering van CIPAL, 24 juni 2021. Daar vragen of opmerkingen bij. Dan overloop ik de stemming. Maurice Helzen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helzen.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Freddy Kerkhoffs.
Voor.
Sophie Gabriels.
Voor.
Kathleen Eikes.
Voor.
Maarten Aerts.
Voor.
Anne Willems.
Voor.
Steven Meurs.
Voor.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambray.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machteld de Degen.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
Ikzelf ook voor, dus 18 stemmen voor. Kunnen we overgaan naar punt 12. Dat is de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Campus Landschap. De vroegere VZW Campus Landschap wordt nu verder gezet onder de rechtsvorm van een stichting. Opgericht onder de naam Stichting Campus Landschap. Heeft ook een nieuw ondernemingsnummer gekregen. En zal ook op deze manier verder werken. Ook daar de bevoegdheid en de betrokkenheid van de gemeente wordt op dezelfde manier verder gezet. Is enkel de overzetting naar deze nieuwe vorm of deze nieuwe rechtsvorm. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Oké, dan kunnen we ook daar een goedkeuring aan geven, hopelijk. Maurice Helzen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helzen.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Fred Kerkhoffs.
Voor.
Sophie Gabriels.
Voor.
Kathleen Eikes.
Voor.
Maarten Aerts.
Voor.
Anne Willems.
Voor.
Steven Meurs.
Voor.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambray.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machteld de Degen.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
Stijn Rijmakers ook voor, dus 18 stemmen voor. Dan kunnen we overgaan naar punt 13. Dat is een aanvullend verkeersreglement in zake de invoering van een parkeerverbod in de Gelderstraat. Een parkeerverbod, geen stilstaan. Verbod op stilstaan. Dat zal gekoppeld worden aan een aantal fietssuggestiestroken en is bedoeld om daar een aantal gevaarlijke situaties weg te nemen. Daarvoor is er een aanvullend reglement. Dat moet goedgekeurd worden. Hebben we ook vorige keer afgesproken op vraag van Samen om die bevoegdheid, als we daar naar een definitieve regeling te gaan, ook altijd terug op de gemeenteraad te brengen. Dus dat willen we vanaf nu systematisch ook zo terug gaan doen. En hier is ook een advies over uitgebracht, schriftelijk, in het kader van de COVID-situatie toen, vanuit de Mobiliteitsraad. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Sophie?
Ja, we hadden een beetje ook een bezorgdheid over het zorgpersoneel. Moeten die niet wat te ver gaan als die bijvoorbeeld in het midden van de Gelderstraat iemand moeten gaan verzorgen? En ook een tweede bezorgdheid, is er genoeg plaats op de parking van het Vredesplein als iedereen daar moet gaan parkeren natuurlijk?
Wat het zorgpersoneel betreft, hè, daar hebben we denk ik nu die nieuwe kaart hè, die daar ingevoerd is en waar dat mensen de mogelijkheid krijgen om die mensen inderdaad te laten parkeren bij hen op de, op de oprit. Dus die kaart is er. Twee, de afstand vanuit de uiterste parkeerplaats van het Vredesplein richting Bolse Steenweg, zal ik zeggen, is nu niet die grootorde. Stilstaan mag uiteraard, hè, dus dat is geen probleem. Het is effectief het langdurig parkeren. En bijkomend, en dat is ook meegenomen in de overwegingen destijds, denk ik ook door de mobiliteitsraad, maar is dat daar bijna elke woning ook een aparte oprit heeft. Hè, dus waar dat erop kan geparkeerd worden. Het is dus niet dat daar geen mogelijkheden zijn. Dus daar zijn effectief overal parkeermogelijkheden daar. Wat dat daar de overweging is om dit... Allee, dat is een bekommernis, Sofie, die dat denk ik terecht is, maar... Dat weegt niet op tegen de gevaarlijke situaties die daar zich elke dag afspelen voor fietsers. En daar willen we echt wel in het kader van die verkeersveiligheid. Hè. Dat is ook een traject dat we hebben ingezet deze legislatuur. En waar we ook wel een aantal beloftes gemaakt hebben naar de zwakke weggebruiker en de veiligheid daarvan. Daar is het bijna niet cumuleerbaar met een constant parkeerverbod dat daar die fietsers op een veilige manier kunnen blijven rijden. Maar dat is een overweging die dan meegespeeld heeft.
Ja. Maar met die zorgkaart kunnen ze dan wel enkel en alleen op de oprit staan, ja. Want anders wordt het ook te gevaarlijk. Ja. Hè?
Ja, dat klopt. Maar er is dus de mogelijkheid om dat ook bij buren en dergelijke meer af te spreken, dat ze ook daar kunnen gaan staan. Hè?
Ja. Ja, en dan de parking van het Vredesplein, want er is toch ook wel heel wat commotie rond de Nijlse Steenweg. Dat daar toch ook wel wat parkeerproblemen zijn en de snelheid. En ja, dat is ook wel... Die moeten dan ook op het Vredesplein bij gaan staan. Hè?
Ja, wat de Nijlse Steenweg betreft, denk ik dat we daar... als we zien hoe dat we tegenwoordig naar projecten kijken en hoe dat er daar naar parkeerdruk en het... opvangen van parkeerdruk op eigen terrein zitten, is dat denk ik een verwachte situatie dat daar problemen zullen komen of zijn rond heel de situatie van het hooghuis daar, hè, waar dat er dus geen aparte bezoekersparking zijn en waar dat de doorgang van het verkeer moet afgewogen en gewikt en gewogen worden in functie van wat er daar op de baan nog toegelaten wordt. Hè. Dus als daar geparkeerd werd, en iedereen zal die situatie nog wel herinneren. Ik denk dat dat ook een oproep was van uw fractie destijds via de sociale media. Toen werd daar veelvuldig geparkeerd op de Nijlse Steenweg. En dat leidde daar constant tot gevaarlijke situaties. We hebben dat nu beperkt, ik denk, ik ben niet zeker, tot 3 afgetekende parkeerhavens daar, die dat dan de mogelijkheid bieden om verkeer te laten kruisen en elkaar te laten passeren, maar toch een iets of wat remmend effect hebben. Maar dat de situatie van hooghuis en de appartementen daar, dat daar naar de toekomst toe, zeker als die allemaal bewoond zouden geraken, hè, want dat is op dit ogenblik nog niet het geval, dan gaat dat zeker een aandachtspunt blijven en dan zal er toch wel moeten gekeken worden naar de omliggende delen en mogelijkheden om te parkeren. En dan heb je de parking, ja, om ze zomaar te noemen, en in zoverre dat we het parking mogen noemen, de Valveken. Je hebt het Vredesplein. Je hebt natuurlijk in de Verbistlaan waar dat je wel wat mogelijkheden hebt om te parkeren. Maar dat is eigenlijk, jammer om te zeggen, maar dat is vooral een afwentelen van een project van bezoekers parkeren op openbaar domein. Hè. En dat is iets dat we zeker nu, bij de projecten die er nu zijn, wel echt meer en meer meenemen om te zeggen van dat moet echt zoveel mogelijk op eigen terrein gebeuren of er moet voldoende parkeerruimte zijn in de onmiddellijke omgeving.
Ja.
Oké. Okay. Goed. Anne, gaat ook nog een vraag, zie ik hier, of nog een handje?
Ja, toch ook nog even over het parkregelstuk op de Nijlse Steenweg. Dat klopt, hè, voor het achterste gedeelte. Maar het voorste gedeelte is toch ook wel een serieuze parkeerdruk. En dat heeft dan niet zo direct met appartementen te maken. Maar gewoon met algemeen. Ik bedoel, die rondweg en parkeer... gelegenheid op de weg, snelheid en dergelijke. Ik denk dat we daar toch nog eens verder moeten over of durven na te denken hoe je dat moet bekijken. Want we kunnen niet iedereen op het Vredesplein laten zetten. En, ik bedoel, toch onze weg iets anders gaan inrichten, Nijlense Steenweg?
Aan elke suggestie is daar welkom, hè? Want we hadden dat natuurlijk idealiter gedaan op het moment dat die vergunning afgeleverd werd, van ook daar dan over na te denken. Maar als je daar een suggestie hebt...
Ja, maar ja, nee, daarom dat ik het zeg, het gaat niet nu over het Hooghuis, het gaat ook over het voorste gedeelte van de Nijlense Steenweg, of het gedeelte aan de Gelderstraat, ik zal het zo zeggen. En ik bedoel, daar stonden ook heel wat wagens, hè? Op de weg. Ik denk dat daar ook een groot gevaar schuilt in alles. De vraag is gewoon van hoe kunnen we daar andere manieren verzinnen om daar het verkeer te laten remmen. Om daar toch wel wat rustiger...
Is dat nu een vraag om meer parkeerplaats op de weg te voorzien aan? Of
ik weet het niet.
Want dat is natuurlijk de overweging is, als we de rondweg willen stimuleren en we willen het verkeer op een juiste manier sturen, dan moeten we ook zien dat het zwaar verkeer, dat is nu eenmaal zo, langs daar kan draaien en keren, de Astridlaan in en uit kan draaien op de juiste momenten en hetzelfde voor de Verbistlaan. En dat kun je alleen maar combineren als je daar ook je parkeersituatie op afstemt. Hè. Dus dat zijn ook... situaties die daar in proefopstelling gestaan hebben en waar de resultaten op de mobiliteitsraad van vorige week zijn besproken, maar die worden daar ook meegenomen. Maar elke suggestie die dat er zou zijn, dan ofwel meer parkeerplaatsen en hoe dan liefst ook aangeven, die mogen altijd gegeven worden of gemaakt worden. Maar ik ga even het woord geven aan de schepen van mobiliteit hieromtrent.
Ja, nog kort een toelichting erbij. Hè. Voor dat stuk Nijlense Steenweg tussen Vredesplein en Verbistlaan, daar hebben we inderdaad ook een proefopstelling gehanteerd vanaf begin januari. Dan zijn ook die mensen bevraagd geweest en hebben we heel specifiek ook die resultaten kunnen monitoren van dus die bevraging van dat gedeelte van de Nijlense Steenweg. En het was voor mij ook wel ergens een verrassing van te vernemen van, dat daar toch wel een zeer groot draagvlak was, er ook van de buurt zelf, om daar niet langer parkeren toe te laten. Inderdaad, een bekommernis ook voor ons is dat de snelheid kan doen toenemen op dat stuk van de Nijlense Steenweg. Nu, het snelheidsregime is daar 50 per uur. En dan denk ik dat we dat vooral moeten gaan opvangen in de beginnen met wat meer handhaving. Dat we er misschien iets meer moeten laten controleren. En dat we daar misschien ook onze smiley nog eens een paar keer moeten zetten om mensen erop attent te maken. Maar dat eerder de manier zal zijn om het bijeffect van niet langer te laten parkeren op de weg daar proberen weg te nemen. De capaciteit van het Vredesplein, daar maak ik me minder zorgen over. Ik kom er dagelijks langs dat stuk van de Nijlense Steenweg, ook langs het Vredesplein en de Gelderstraat. En er is nog wel wat vrije capaciteit.
Oké, Jan, had jij ook nog een opmerking?
Nee.
Wacht, ik moet even kijken. Sofie, is dat van daarnet nog? Dan ga ik even kijken. Is er nog iemand die dat iets wil vragen of zeggen over dit punt? Of kunnen wij overgaan tot de stemming? Dan ga ik... Steven, jij hebt nog een opmerking. Ja.
U sprak mij over die zorgkaart, dat de burger een sticker kan komen halen op het gemeentehuis. Ten eerste is dat nu al heel moeilijk ook een afspraak maken. Sommige mensen schrikken hen wat af, de afspraken maken. Of misschien is het niet geweten bij de burger. Misschien is de sensibilisering nog eens een keer nuttig daaromtrent.
Kunnen we zeker doen, hè, van daar nog eens op te wijzen dat die mogelijkheid er is. We hebben dat vorige keer, denk ik, via de sociale media en ook in het gemeentenieuws opgenomen. Maar dat kan gerust nog eens herhaald worden. Dat is geen enkel probleem, denk ik. Ja. Oké. Nog iemand een vraag of een opmerking? Oké, dan gaan we ook hier over tot de stemming. Maurice Helsen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helsen.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Freddy Kerkhoffs.
Voor.
Sophie Gabriels.
Voor.
Kathleen Eikers.
Voor.
Maarten Aerts.
Voor.
Anne Willems.
Voor.
Steven Meurs.
Voor.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambré.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel de Degen.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
Ikzelf ook voor. Dan hebben we, denk ik, alleen maar stemmen voor. Dus 18 stemmen voor de goedkeuring op dit aanvullend reglement. Ik krijg de opmerking dat ik niet in beeld ben. Klopt dat? Want mijn camera staat normaal aan.
Ja, wel, ik zie u.
Ja. Een heel zwarte horloge en een bril, dus dat klopt.
Okay.
Meer dan genoeg.
Ja. Voor sommigen ben ik blijkbaar niet zichtbaar. Dan de retributie op de inzameling en verwerking van de huishoudelijke afvalstoffen en dan vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het recyclagepark. Hier gaan we dus uitbreiden naar medisch afval. Hè. Geven we dus de mogelijkheid om op vraag van de Boerenbond en de bedrijfsgilde Herentout om ook medisch landbouwafval toe te laten op het recyclagepark. Dus die oefening hebben we gemaakt. Hè. Dus dat is dus de mogelijkheid om gele vaten aan te kopen die dat dan tegen de kostprijs van €30 kunnen worden aangeboden en die dat dus ook worden opgehaald. We hadden die vraag ook gekregen en we zijn daar ook aan het nakijken of dat we dus een soortgelijk systeem, maar dan waren we de eerste, denk ik, binnen IOK die dat die vraag stellen. Dus is men momenteel aan het onderzoeken of dat ook voor thuisverpleging, waar we ook begrepen hadden dat er wel wat medisch afval kan zijn, een soortgelijke inzameling mogelijkheid naar de toekomst toe kan worden voorzien worden. Zijn hier vragen of opmerkingen bij? Dan gaan we hier overgaan tot stemming. Maurice Helzen.
Voor.
Wim van Thielen.
Voor.
Chantal Helzen.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Freddy Kerkhoffs.
Voor.
Sophie Gabriels.
Voor.
Kathleen Eikes.
Voor.
Maarten Aerts.
Voor.
Anne Willems.
Voor.
Steven Meurs.
Voor.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambré.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Voor.
Stefanie Vriends.
Voor.
En ikzelf ook voor, dus 18 stemmen voor, wat punt 14 betreft. En dan kunnen we overgaan naar punt 15. Dat is de vaststelling van het dienstreglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek. Hè. Dus in het kader van de bibliotheekwerking Nederland hè, hebben we dus nu een algemeen of een reglement dat in de 5 Nederland gemeenten unaniem zal gelden. Waar dat dus de mogelijkheid is voor elke burger in Herentout ook om in de 4 andere bibliotheken materiaal te gaan uitlenen. Dat is denk ik een stap vooruit naar een grotere werking en die dat ook wel wat mogelijkheden geeft, denk ik, vooral ook aan jongeren, studenten en dergelijke meer die dat bijvoorbeeld in Herentals of in Vorselaar naar de middelbare school gaan, daar de lokale bibliotheek kunnen bezoeken en daar de mogelijkheid hebben om eenzelfde lidkaart en dergelijke meer die ontleningen te kunnen gaan doen. Elk voordeel heeft natuurlijk ook een nadeel. We hebben hier de gezamenlijke stap gezet om ook daar een lidkaart tegen weliswaar beperkte, maar toch tegen een betaling te voorzien. Maar de gebruiksfaciliteiten en mogelijkheden die daar tegenover staan, zijn denk ik heel groot en royaal. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Dan kunnen we ook hier overgaan tot stemming. Maurice Helzen.
Voor.
Wim van Thielen.
Voor.
Chantal Helzen.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Fred Kerkhoffs.
Voor.
Sophie Gabriels.
Voor.
Kathleen Eikes.
Voor.
Maarten Aerts.
Voor.
Anne Willems.
Voor.
Steven Meurs.
Voor.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambré.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Maarten de Degen.
Voor.
Stefanie Vriends.
Voor.
En ikzelf ook voor. Dus dat zijn 18 mensen voor. Dan hebben we punt 16, de vesting van de retributie, die daarmee samengaat. op de dienstverlening en het gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek. Dus dat is wat ik daar straks zei. Dat gaat dus over die basiskaart en die comfortkaart die dat daar voorzien wordt. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Dan gaan we ook hier over tot stemming. Maurice Helsen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helsen.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Fred Kerkhoffs.
Voor.
Sophie Gabriels.
Voor.
Kathleen Eikes.
Voor.
Maarten Aerts.
Voor.
Anne Willems.
Voor.
Steven Meurs.
Voor.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambré.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel de Degen.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
En ikzelf ook voor, dus opnieuw 18 stemmen voor. Dan zijn we aan punt 18. Dat is de goedkeuring van, de nieuwe huurovereenkomst voor muziekinstrumenten. Dat is een reglement dat opgesteld is in SA.
Punt 17 nog, denk ik, Stijn.
Excuseer. Dat is een advies over de rekening van de kerkfabriek voor het jaar 2020. Die zou ik haast vergeten zijn. En ik weet niet of dat daar vragen of opmerkingen bij waren. Daar is een gunstig advies voor opgesteld. Als er geen vragen of opmerkingen zijn, zullen we dus stemmen. Maurice Helsen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helsen.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Fred Kerkhoffs.
Voor.
Sophie Gabriels.
Voor.
Kathleen Eikes.
Voor.
Maarten Aerts.
Voor.
Anne Willems.
Voor.
Steven Meurs.
Voor.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambré.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Macht de Degen.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
Ikzelf ook voor, dus opnieuw 18 stemmen voor. Dan zijn we aan de nieuwe huurovereenkomst voor de muziekinstrumenten, dus waar dat dus inderdaad een nieuwe overeenkomst voorgelegd is, omdat die andere een beetje achterhaald was. De huurprijs die dan niet meer volledig in overeenstemming stond met de kost voor de onderhoud van die snaarinstrumenten, nu voor een goed begrip. Dat is relatief, want uiteraard wordt daar een groot stuk in tegemoet gekomen. En dan de huurtermijn voor de groeiinstrumenten, die was een beetje te algemeen omschreven. Dat kwam vanuit de leerkrachten zelf. En dan was er ook nog een oplossing nodig, omdat er soms blijkbaar echt wel wat nonchalant wordt omgegaan met het inleveren van die instrumenten. Het zijn beperkte wijzigingen, maar er is ook een vraag om dat als dusdanig licht aan te passen. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Oké, Maurice Helsen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helsen.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Fred Kerkhoffs.
Voor.
Sophie Gabriels.
Voor.
Kathleen Eikes.
Voor.
Maarten Aerts.
Voor.
Anne Willems.
Voor.
Steven Meurs.
Voor.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambré.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel de Degen.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
Ikzelf ook voor. Dus dat zijn opnieuw 18 stemmen voor. Dan punt 19. Goedkeuring van het academiereglement, gemeentelijke muziekacademie. Dat is eigenlijk het afstemmen van het reglement op het voorgaande. Ik neem aan dat daar dan ook geen vragen of opmerkingen bij zijn. Maurice Helsen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helsen.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Fred Kerkhoffs.
Voor.
Sophie Gabriels.
Voor.
Kathleen Eikes.
Voor.
Maarten Aerts.
Voor.
Anne Willems.
Voor.
Steven Meurs.
Voor.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambré.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel de Degen.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
Ikzelf ook voor. Dan zijn we door de aanvankelijke agenda door, maar er zijn nog een aantal bijgevoegde punten en misschien toch ook wel nuttig na al die stemrondes van te zeggen dat ons personeel momenteel ook bezig is in IT om te zorgen dat we hopelijk in september terug, als we terug fysiek kunnen vergaderen, om ook naar een soort van digitaal stemmogelijkheid te gaan. Dus dat we die afroeprondes hopelijk definitief tot het verleden kunnen laten behoren. En voor degenen die dat nog niet fysiek hebben vergaderd in de gemeenteraad, Steven, dat ook de rondgang met die stembus, dat dat hopelijk ook tot het verleden zal kunnen gaan behoren. Dus dat zal naar de toekomst toe normaal gezien met een nieuwe ICT-dienst opgenomen worden. En dat zal hopelijk ook naar de toekomst tot het verleden gaan behoren. Dan zijn we aan het eerste bijkomende punt gekomen. En dat is een punt in verband met de huurovereenkomst Molenstraat 46, 48 en 48 plus. En de Kloosterstraat 3. Dus dat is tussen de gemeente en de carnavalvereniging. Hangt een beetje samen, denk ik, met wat we, als we ons meerjarenplan voorgesteld hebben op het einde van 2019. Was dat een van de grote zaken die daarmee voorwerp uitmaakte van die grote kentering dat we daar willen doen hebben? Hè? Dit en dan het tweede aspect was de situatie rond Lux en Markt 21. Dit is dus de eerste stap die dat we nemen en waar dat de stoetvereniging de mogelijkheid krijgt om haar intrek te nemen in de Cité Verheyen. Waar dat er omgekeerd de stoet haar huidige kledingmagazijn ter beschikking zal stellen voor de verhuur aan de gemeente om daar ook de heemkring te kunnen huisvesten. Dat de stoetvereniging daar zowel kledingmagazijn als houtmagazijn onder één dak zal kunnen onderbrengen, is uiteraard een voordeel voor hun werking. Bijkomende situatie daarbij is dat zij ook, en toch niet onbelangrijk denk ik, zich zullen kunnen huisvesten pal op het parcours dat de jaarlijkse stoet, en jaarlijks is misschien een beetje een overdreven begrip, na een hele COVID-situatie, want we hebben nooit zoveel onderbreking gehad in het stoetgebeuren als het voorbije jaar, denk ik. Maar dat ze dus, als ze terug van start kunnen gaan, hopelijk mijn eigen zetel en plaats langs het parcours kunnen zitten. Dus hierbij dus het voorstel om die huurovereenkomst goed te keuren, die dat ook in extenso is opgenomen in de notulen. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Kathleen.
Als vervente stoeter kan ik alleen maar blij zijn dat er nagedacht wordt en hulp geboden wordt aan de stoet. Hè. Dus ik spreek namens mezelf, niet namens onze 600 stoeters. Hè. Maar we zijn wel heel bezorgd over de vestiging van het houtmagazijn in de dorpskern. Ik weet niet of je zelf al ooit een stoetwagen meegemaakt hebt, maar je gaat dat dus niet met een luxauto halen, hè, al dat hout. Je gaat dat met een vrachtwagen, met een tractor, met een camionet, met een aanhangwagen halen. En het houtmagazijn waar het nu gevestigd was, buiten de dorpskern, was daar de ruimte voor. Ik zeg niet dat daar moet blijven, maar om dat dan te verhuizen naar een dorpskern, daar zijn we wel erg bezorgd over, voor dat vervoer dat daar aan en af moet rijden. Ik heb wel begrepen dat daar een aan- en afroute wordt voorzien, maar dan nog kom je in beide straten terecht met wel vrij zwaar vervoer.
Nu, Kathleen, ik kan op dat vlak misschien geruststellen. Dat is ook een magazijn dat ook in het verleden op die manier beleverd is geworden en waar dat ook gebracht en gehaald is geworden, want die inrijpoort daar, die is daarop voorzien. Die inrit daarnaast is daar ook op voorzien. Dat is ook een bekommernis die vanuit de stoet niet echt uitgegaan is, want ze hebben die zitten ook bezocht. En daar denk ik dat er, wat dat punt betreft, weinig of geen opmerkingen bij waren. Uiteraard zal dat met de nodige voorzichtigheid moeten gebeuren, maar dat gaat zich ook, denk ik, beperken tot twee periodes. Hè. Dus dat is het halen voor de stoet en dat is het terugbrengen na de stoet. Ik denk dat het grote voordeel er voor hen in ligt, en dus ook voor de omgeving trouwens, want daar zal weinig, moet ik dan nu zeggen, zwaar of groot verkeer zijn buiten die maand voor de stoet en die maand na de stoet. Hè. Als alles terug ingeleverd wordt, zal het dus denk ik heel beperkt zijn, dat verkeer. Maar twee, vooral voor de werking van de stoet zelf, die dat voor een groot stuk toch ook op vrijwilligers draait en teert, geeft het grote voordeel dat zowel kledingmagazijn als houtmagazijn nu op één locatie zitten en dat ze daar niet constant permanent mensen moeten voorzien op die twee locaties apart. Dus dat zit nu gecentraliseerd. En wat het halen en brengen betreft, denk ik dat dat niet het grote probleem is. Ook ons mensen nu van de gemeente hebben daar, denk ik, nog vrij grote werken uitgevoerd een tijd terug rondom het magazijn met zwaar materieel. Dat is vrij makkelijk toegankelijk, had ik in begrepen.
Ja, maar, ja, op dat volgens... eerste... Op dat eerste zou ik willen zeggen, van een maand voor en na de stoet, er zullen groepen zijn die dat een maand voor en na de stoet, of een maand voor de stoet daaraan beginnen, maar er zijn ook heel wat groepen die 2-3 maanden voor de stoet daaraan bezig zijn. Dus het gaat dan toch wel over een maand of 4-5 op een jaar dat daar op en af wordt gereden qua houtmagazijn dan. Mm-hmm. Aan de andere kant, over dat tweede, dat ze samen gehuisvest zijn, zowel hout als kledingmagazijn. Het houtmagazijn is belangen zo lang niet open als het kledingmagazijn. Het kledingmagazijn is bijna open een gans jaar met de kledingverhuur. Dus als dat de reden is om het samen te brengen, die openingstijden liggen wel voor een deel anders.
Ja, maar Arie, we hebben dat vlak nog eens. Het is heel nobel dat je als fervente stoeter bekommerd bent over de stoet zelf, maar die bekommernis of die bedenking is er aan de stoet helemaal niet gekomen zelf. Ja. Hè? De vereniging
heeft... Nu is de bezorgdheid gekomen die ik uit rond verkeersveiligheid of eventueel zelfs brandveiligheid, dus enkel daarover. Hè?
Nou ja, maar die verkeersveiligheid denk ik dat perfect daar ter plaatse kan ondervangen worden en dat is een kwestie van zorgen dat dat met de juiste flankerende maatregelen kan en mag. Als daar, ik geef maar even aan, vroeger was daar voorzien dat daar een podium zouden komen, oké, die vergunning is dan definitief vernietigd geweest door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, omdat men zei van dat is niet gepast op die locatie daar. Maar ook daar zou er eigenlijk bijna elke keer als er iets te doen was met vrachtwagens en met zwaar verkeer podiummateriaal moeten geleverd worden of toegeleverd worden. Dus ik denk dat daar een soortgelijke situatie is. Ook brouwersbeleveringen gebeuren daar in de buurt. Daar wordt elke week als een duivenbond daar duiven uitgeeft, staat er altijd een grote vrachtwagen die dat daar een boel keven in en uitlaat. Hè. Dus dat zijn allemaal toch, denk ik, situaties waar dat ik tot op heden in de voorbije 3 jaar weinig tot geen verkeersproblemen of gevaarlijke situaties van gehoord heb. Hilde, jij wou daar ook nog iets over zeggen? Hilde, uw geluid staat af, denk ik.
Over brandveiligheid. Ja, dan had het molenhuis ook in orde moeten brengen met brandveiligheid. Wat eigenlijk in een tijd ook gekocht. Mest zitten vrij bij. Maar er is ook nooit niks aan gedaan. En dat was ook totaal niet brandveilig. Dus daar kunnen we niet over discussiëren over zoiets. Hè? Want dan heb je over brandveiligheid. Molenhuis is ook niet brandveilig in orde gebracht toen. Niet bij Vrijen en ook niet toen het aangekocht is. Hè? Daar is ook niks gewijzigd. Hè? Buiten een brander dat vernieuwd is.
Mm-hmm. Dus, dat weet ik niet.
Nu op dit ogenblik, en dat kan ik ook al wel even zeggen, Kathleen, hè, dus, want ik ben nu net even gaan nakijken hier, hè, dus er is een parkeer- en stilstaanzone, een erfdienstbaarheid, dat mee deel uit zal maken voor de stoet, hè, dus dat zit niet mee in het gehuurde, maar dat is daar wel voorzien. En dat is een ruimte van ongeveer 5,22 meter op een 30 meter, en het is zelfs meer, maar het is dus meer als 150 vierkante meter dat daar voorzien is om stil te staan en te parkeren. Met een doorgang van voor van 5,22 meter, dat is niet niks, denk ik. En daar kan alles en iedereen wel op een fatsoenlijke manier indraaien. Dus ik denk dat probleem zich niet zozeer zal stellen. Oké?
Ik zal het u volgend jaar weten te zeggen dan. Als het goed is.
Als het goed is, hè.
Moet hem laten doorgaan, hè.
Maar ik weet in ieder geval, als ze daar al bezig zijn met verhuis van hout en dat er tot op heden toch geen al te grote problemen waren. Wil daar nog iemand iets over zeggen? Hilde, dat is nog van daarnet, neem ik aan, uw handje. Ja. Nog iemand een opmerking of een vraag? Oké, dan gaan we... Anne, ja?
Ja, ik denk dus dat wij binnen de GBL van de vorige keer heel duidelijk waren dat wij niet voor de stoet eigenlijk naar daar te verhuizen. Dus wij blijven een beetje bij ons standpunt, denk ik, dat wij die velen liever op Sittenserneels hadden gezien. Maar daar kunnen we uren over discussiëren, dus dat haalt op zich niet uit. Denk ik, binnen de GBL altijd onze visie was om daar iets anders te doen. Ja. Dan
voor een goed begrip, hè, want naar de Sittenserneels, dat is denk ik op zich ook een nobel plan, maar daar weten ook, en daar zaten we met het probleem, het juridische probleem en het ruimtelijk ordeningsprobleem, dat de verhuur van kledij daar op geen enkele manier mogelijk was, hè, omdat dat een btw-activiteit is voor de stoet. En dat is daar niet toegelaten, omdat de stoet geen KMO is. Hè, dus dat is enkel die KMO-zone en voor de rest hebben ze daar die publieke functie. Je weet dat nog, of je herinnert je dat misschien nog, dat daar, dat is ook toegelicht in het begin van deze legislatuur, dat die plannen dat daar op tafel lagen, hè, dus je hebt enerzijds die vergunning voor de Site Verheyen, die dat dan ondertussen definitief vernietigd is door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, hè, dus waar dat die podiumzaal ging komen, daar heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen gezegd van, dat mocht daar niet, dat is definitief weg. En dan wat dat de Site Cerneels betreft, waar dat jullie de plannen hadden om het stoetmagazijn onder te brengen. Ik weet niet of je dat nog herinnert, maar dat is in het begin van de legislatuur ook toegelicht. Daar was toen eigenlijk al in die plannen opgenomen houtopslag, omdat dat de enige toegelaten mogelijkheid was. En de verhuur van kledij, en Kathleen zal dat kunnen bevestigen als verwend stoeter, de verhuur van kledij is eigenlijk zowat de hoofdactiviteit van de stoet en is ook de hoofdbron van hun inkomsten. Dus als dat daar niet zou toegelaten zijn, dan denk ik dat daar puur alleen het houtmagazijn zou geen oplossing geboden hebben, denk ik, voor de stoet. Want zij huurden nu voor enkele honderden euro's een houtmagazijn in de stallen daar op de Bergse Steenweg. Ja, alleen het houtmagazijn onderbrengen op de Site Cerneels was absoluut, absoluut niet, denk ik, wat dat de stoet verwachtte of zou gehoopt hebben.
Dat kan kloppen. Maar op zich kan er ook bij Cerneels daarvoor ook nog eventueel aanpassingen kunnen doen aan Mauswat. Dan heb ik ook nog een beetje een vraag van, jullie geven nu volledig, de stoet moet geen huur betalen voor het gebouw. De andere verenigingen, als die iets huren van de gemeente, dienen dat wel. Oké, ze zetten daar wel iets in voor in de plaats, maar is dat evenwichtig?
Ja, zeker als we de financiële oefening maakten. He, want we hebben dat misschien in de vorige, bij de switch van het meerjarenplan aan, en ik ken die cijfers niet van buiten. Hè. Toen was er, denk ik, door jullie voorzien dat er was de oprichting van een nieuw magazijn op de Site Cerneels. Dat was, denk ik toch, of vergis ik mij daarin, volledig bekostigd door de gemeente. Of was dat de bedoeling aan dat de stoet dat ging terugbetalen? Ik dacht dat dat volledig bekostigd was door de gemeente, hè? Niet?
Dat was een stuk waar de stoet mee ging in participeren. Dat was
want
de bedoeling.
Daar is tegenover ons altijd gezegd dat er nooit een bedrag tegenover gezet is.
Of dat daar nu effectief een vast bedrag tegenover staat? Dat er
nee, want ik denk dat daar qua inkomsten niks tegenover stond. Maar is, ik denk dat ik vergis
nee, er stond niks tegenover.
Nee, dus dat was eigenlijk een volledig nieuw magazijn dat bekostigd was en waar dat geen enkel inkomst van de stoet tegenover stond. En ja, dus wat het financiële betreft en het evenwicht naar de andere verenigingen, denk ik dat daar, toen was er ook niks gezegd over het huidige magazijn en zo verder, dat er nu veel meer evenwicht is. Hè. Dus dat er één, er wordt ook een projectsubsidie aan gekoppeld, maar er wordt aan de andere kant ook aan gekoppeld, van zolang dat wij daar dat pand in huur geven of in de mogelijkheid geven om dat te gebruiken, dat wij daar ook dus zitten en de mogelijkheid hebben om het huidige magazijn van de stoet te gebruiken om onze heemkring. Dus daar zit voor ons het evenwicht in. En dat we, dat durf ik echt wel zeggen voor de Herentoutse burger, qua financiële situatie een enorm grote sprong maken en veel meer budget overhouden voor juist alle andere verenigingen door deze transactie te doen. Want dat was in de vorige situatie helemaal ingecalculeerd. Ik weet niet meer van buiten wat de cijfers waren, maar heel die oefening bracht toch meer dan 1 miljoen euro op voor de Herentoutse burger, als ik me goed herinner. En verenigingen natuurlijk aan.
Ja, oké.
Goed, nog iemand een vraag over dit punt? Dan kunnen we dat zo stemmen, denk ik. Ik zal terug de lijst overlopen. Maurice Helzen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helzen.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Fred Kerkhoffs.
Voor.
Gert van... Sophie Gabriels.
Voor.
Kathleen Eikes.
Voor.
Maarten Aerts.
Voor.
Ann Willems.
Voor.
Steven Meurs.
Voor.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambray.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel de Degen.
Voor.
Stefanie Vriends.
Voor.
Ikzelf ook voor. Dan hebben we 18 stemmen voor. En laat ons hopen, Kathleen, dat de stoet volgende jaar twee keer kan uittrekken. En dat ze daartegen al dan op een nieuwe locatie naar de stoetgroepen kan kijken. Hè. Goed, dan zijn we aan de volgende toegevoegde punten. Jan, dat is een punt van u. Hè. Voorstel rond de visie dorpskern.
Ja. De Gikkelo die heeft op 18 mei een visie voor de dorpskern met daarbij een instrumentarium. Dat zijn twee stuks, een woningtypetoets en een beeldkwaliteitsrichtlijn besproken. En die hebben die positief geadviseerd met in hun advies ook de vraag om dat document zo snel mogelijk voor te leggen aan de gemeenteraad. Nu het studiebureau heeft in grote lijnen die visie al eens toegelicht op een bijeenkomst waarop ook gemeenteraadsleden aanwezig waren. Ik denk niet allemaal, maar toch een aantal. De vergaderingen van de GIKORO die zijn eigenlijk gesloten en de bespreking van dat advies, dat kunnen wij als politieke vertegenwoordigers ook niet bijwonen. En een beetje vreemd, in dit verslag staat er gewoon, wij adviseren positief, maar wordt er niet gemotiveerd. Met andere woorden, het is een beetje een raadsel waarom dat positief geadviseerd wordt. Ik begrijp dat wel uit de bespreking vooraf ongeveer, maar zeker voor buitenstanders is dat geen logische zaak. En ik denk dus dat als we daar gewoon in de gemeenteraad ja of nee moeten overstemmen, dat dat eigenlijk met de natte vinger zou zijn. Dat document en dat instrumentarium, dat zal voor de volgende 20, 30, 40 jaar eigenlijk hier een touwt qua uitzicht en qua architectuur bepalen. En degenen die die visie nu samengesteld hebben, hebben dat hoofdzakelijk gezien vanuit architecturaal en ruimtelijke ordeningsstandpunt. Nu, sommige economische, demografische, sociale, ecologische gevolgen van zoiets, die raken zij amper aan, of anders gezegd, als ze aangeraakt worden, dan worden ze gewoon als feiten geciteerd, maar kun je die even goed direct weerleggen? Ik denk dat dat dieper moet bekeken worden. En ik heb ook een aantal focusgesprekken gehad met burgers en ook contacten met gemeenteraadsleden trouwens. En het blijkt toch dat een aantal van de premissen, de vooropstellingen die zij maken in dat document, eigenlijk niet zo gedragen zijn bij de mensen als men daar wel veronderstelt. Het spreekt voor zich dat wij als gemeenteraad ons daar zeer behoedzaam moeten opstellen en dat we dat echt van alle kanten moeten bekijken, niet alleen van het architecturale en het standpunt van de ruimtelijke ordening, maar ook wat dit precies gaat betekenen op allerlei vlakken voor de gemeente. En het lijkt ons dan ook rust nuttig om daar een aantal commissiezittingen aan te wijden en zo een serieus afweging te kunnen maken over wat dit betekent. Dat wil niet zeggen dat ik persoonlijk vind dat dat allemaal slecht is, hè. Er zitten zeker en vast een aantal dingen in, maar ik denk dat we toch eens goed moeten nadenken over een aantal gevolgen daarvan. En daarom zou ik de gemeenteraad willen vragen om Schepencollege op te dragen om een aantal zittingen te wijden. Hoe die moeten verlopen, daar kunnen we nog over praten, denk ik, met de fractieleiders. En om dat eens goed door te nemen, zodat iedereen, als we dat uiteindelijk officieel gaan beslissen, goed op de hoogte is en goed afgewogen heeft wat er precies allemaal in de weegschaal ligt door dat ogenblik.
Oké. Jan, ik denk dat we hadden nu bijkomende vraag gezien. We hebben er ook al op het Schepencollege vanmorgen over gesproken. Dus het is op zich geen probleem. Hè. Wij kunnen met de gemeenteraad thematische commissies samenroepen. Van mijn part mag dat nu ook al direct gestemd worden dat we dat zullen doen. Hè? Dus, want we moeten ook in de gemeenteraad dan wel vastleggen hoe dat is al verlopen. De suggestie is daar om hier nu af te spreken. Ik zal even overlopen wat dat er daarvoor gesteld werd. Hè? Om de uitnodiging van die thematische commissie via mail te laten vertrekken. Hè? Dus we zullen dat proberen deze week nog uit te sturen. En dit de laatste 10 kalenderdagen voordat er een vergadering is. Dat we dan geen zitpenningen voorzien, dat was ook het voorstel van jullie, denk ik. Hè? Dus dat er dan geen vergoeding is voor de leden die dat dan aan wensen deel te nemen. Dat is een vraag of een voorstel, dan ook daar een audioverslag te voorzien. Waarom? Niet zozeer om, want dat moet niet kenbaar of openbaar, maar het is gewoon maar om het debat opener te kunnen houden en ook om de mogelijkheid te bieden aan de mensen die dat er ook van, denk ik, de diensten zelf zullen betrokken zijn, om die ook de vrijheid te geven om alles mee te volgen en mee in het debat te kunnen mengen. En dan tenslotte dat er daar op die vergadering nog afspraken kunnen gemaakt worden over hoe dat we daarmee omgaan met bepaalde zaken. Want je kunt dat nu eenmaal niet, als je daar pragmatisch mee wilt werken, op een, om dat nu allemaal tot in detail te gaan vastleggen, maar dat we daar dan ook nog wel wat pragmatische vaststellingen zullen doen. Dus concreet stellen wij dus voor, hè, ik stel de vraag maar, om een thematische commissie te organiseren met als thema de ruimtelijke visie voor de kern. Want dat is wel belangrijk om te zeggen dat dit, hetgeen waar dat blauwdruk mee bezig was, gaat over de kern. Dus daar gaat het over. De voorzitter stellen wij voor om dat de schepen van ruimtelijke ordening zelf te laten zijn, Stefanie Vrins in deze, omdat ze dat traject mee doorlopen heeft. Als secretaris de medewerker van het departement omgeving, dat zal vermoedelijk de nieuwe dame zijn, maar dat zou ook eventueel Chantal kunnen zijn. En deelnemers, alle leden van de gemeenteraad, zonder verplichting uiteraard, maar iedereen heeft de mogelijkheid, dus niet een afgevaardigde per fractie, maar dat alle gemeenteraadsleden daar de gelijke mogelijkheid hebben om daarover samen te zitten.
Ja.
Is dat voor jullie goed?
Ja, ik heb één vraagje over dat audioverslag. Gaat dat voor de bevolking openstellen of alleen voor
de bedoeling is enkel voor de medewerkers? Intern mee te kunnen werken, dus als daar dan elementen benoemd of geschreven of gezegd zijn, dat dat niet allemaal moet genoteerd worden, maar dat ook de diensten daarop kunnen terugvallen, moest dat terug overgekoppeld worden.
Ja, ik stel die vraag omdat uiteindelijk, als wij onder elkaar praten, zonder dat er daar publiek is en zonder dat dat naar buiten gaat, dat dat soms heel anders en veel serener verloopt dan wanneer dat in een gemeenteraad of zo zat.
En er zal ook daar gevraagd worden dat er ook vanuit blauwdruk, Stefanie, als ik me niet vergis, ook daar nog bij komen toelichting, omdat er iemand beschikbaar zal zijn om vragen aan te stellen. Klopt, hè? Sophie, gaat ook nog een vraag. Sophie?
Ja, de leden van de Gekkoraad, zijn die dan ook aanwezig?
Nee, die hebben die toelichting volgens mij gehad, want die hebben een advies gegeven aan het college naar aanleiding van die voorstelling. Hè. Dus daar is een advies gegeven vanuit het college. Deze is een gemeenteraadscommissie. Deze is enkel, denk ik, ook de bedoeling dat alle gemeenteraadsleden die daar interesse hebben of daar willen over geïnformeerd worden, dat die de mogelijkheid krijgen om van A tot Z ten info te krijgen over dat traject, de bedoeling van die richtlijnen, wat het de impact daarvan is, waarom dat die nodig zijn, hoe dat traject al doorlopen is met de provincie, wat dat de gevolgen zijn, zodat iedereen eigenlijk met kennis van zaken op de gemeenteraad waarop dat punt staat, voldoende ingelicht is en daar kan over oordelen. Dat is de bedoeling. Dat is ook de reden dat het een gemeenteraadscommissie is, waar dat alle gemeenteraad, dat is geen verplichting, hè, maar het is niet omdat er bijvoorbeeld onze fractie zoveel leden heeft en een andere fractie maar zoveel. Iedereen kan daar naar afvaardigen wie dat dan wil. Dus elk gemeenteraadslid kan daar naartoe komen. En voor de rest zullen daar dan aanwezig zijn iemand van het departement omgeving, alleen of met twee. Dus er zijn met 200 tussen die dames. En dan voor de rest alle leden van de gemeenteraad. En uiteraard de mensen van Blauwdruk zelf voor eventuele vragen. Goed.
Ja. Oké. Okay.
Dus concreet kunnen we dan kunnen we het nu ineens stemmen. Is die gemeenteraadscommissie ook ineens zo bevestigd? Hè? Dus dat er een thematische commissie zal worden opgericht met als visie ruimtelijke visie voor de kern. Voorzitterschap Stefanie Vrins, secretaris een medewerker van het departement omgeving en deelnemers die daar kunnen participeren, alle leden van de gemeenteraad. Akkoord?
Daar heeft nog iemand een vraag.
Ja, Anne Willems.
Een beetje vooruitlopend op de volgende punt, wat we daar natuurlijk gaan over beslissen. Is het dan de bedoeling dat Stefanie de voorzitter is van die raad? Of?
Er is een groot verschil aan tussen een adviesraad, hè, dat al even gezegd, en tussen een gemeenteraadscommissie. Want een gemeenteraadscommissie, ofwel zetel ik daar als voorzitter, maar het lijkt me meer aangewezen dat de schepen daar juist zelf binnen zijn domein het voorstel van beleid toelichten aan de gemeenteraad. Hè?
Ja, voor mij oké. Okay. Je geeft me gewoon even een vraag.
Oké. Okay. Goed, maar kunnen we daar dan zo... Ik heb... Voor iedereen is het duidelijk, hè, waar we over stemmen. Hè. Ik heb het daar net over lopen. Dan ga ik Maurice Helzen.
Stijn, ik heb nog een klein vraagje.
Ah ja?
Ja. In welke tijdspannen zie je die commissie dan
we zouden die start worden? Deze week nog die uitnodigingen willen uitsturen en dan een eerste vergadering plannen. Ha, Stefanie, een datum, is daar al exact een datum gezegd? Of?
Dat zou, wij zouden dat binnen 2 weken op maandag willen plaatsen. Maar dat zal nog bevestigd worden in de uitnodiging dan, maar dus wel op korte termijn.
Ja, dat is goed wel dan, ja.
Oké. Okay. Goed. Dan gaan we daarover stemmen. Maurice Helzen.
Voor.
Wim van Tielen.
Voor.
Chantal Helzen.
Voor.
Jan van Dijk.
Voor.
Fred Kerkhoffs.
Voor.
Sophie Gabriels.
Voor.
Kathleen Eikes.
Voor.
Maarten Aerts.
Voor.
Anne Willems.
Voor.
Steven Meurs.
Voor.
Paul Verstrepen.
Voor.
Willy Torfs.
Voor.
Sander Ooms.
Voor.
Hugo Cambray.
Voor.
Hilde Heijlen.
Voor.
Machtel de Degen.
Voor.
Stefanie Vrins.
Voor.
En dan ikzelf ook voor. Dus dan hebben we het zo goedgekeurd. Oké? Okay? Dan het volgende punt, Jan.
Ik wou nog even op die datum terugkomen. Dan spelen de Belgen wel, hè. Het is maar... Allee, ik wil het gewoon even...
Dan kun je heel aantonen waar jullie interesse is in de visie op de kern, hè.
Ik ben daar zeer in geïnteresseerd, maar ik zie ook graag de Belgen spelen.
Het gaat over kern en aan, dus als je... Allee.
Ja... Oké, maar ik zeg het gewoon, ik geef het gewoon maar mee. Ik denk dat er op heel veel plaatsen rekening wordt meegehouden.
Er zijn misschien ook data's beschikbaar dan, hè?
Ja, ik zou eerlijk gezegd toch ook proberen dat te vermijden, dat conflict.
We zullen zien wat dat daar mogelijk is, hè. Maar dat
is gewoon, dat is gewoon even...
Nee, ik denk dat je daar gelijk in hebt.
Oké, goed. Volgend punt, Jan.
Dat is iets heel anders. In bijna al onze adviesraden, daar wordt door de leden, een voorzitter, de leden van die raad, een voorzitter gekozen. En meestal of heel vaak ook nog een dagelijks bestuur. En de bevoegde schepen woont die telkens bij met raadgevende stem. En is zowat de verbindingspersoon tussen het uitvoerend bestuur, het schepencollege, en die raad. De voorzitter staat meestal in die statuten, die nodigt de vergadering uit en die bepaalt ook de agenda en leidt die vergadering. En in de meeste raden die ik ken, wordt die dagorde dan in overleg gemaakt met de secretaris, de penningmeester eventueel, maar of een dagelijks bestuur dat er bestaat. Dat is een democratische manier van werken, vind ik. En die ligt in de lijn van wat eigenlijk de nieuwe coalitie nu eigenlijk voorstaat. Democratisch en transparant. Maar in de statuten van 2 van onze gemeente, van onze adviesraden, wordt echter bepaald dat de bevoegde schepen het voorzitterschap waarneemt. En ik heb de indruk dat die democratische werking, ik heb dat destijds ook goedgekeurd, dat statuut van die 2 raden, want mij was het toen niet opgevallen. Maar nu valt het mij des te meer op. Dat is natuurlijk niet democratisch in die zin dat het advies aan het schepencollege en de gemeenteraad eigenlijk de punten die op de agenda van die adviesraad zouden besproken worden, die worden dus aangebracht door de schepen. Als hij de keuze mag maken over wat er daar kan besproken worden en niet besproken, dan lijkt me dat niet echt democratisch. Dat hij die vergaderingen leidt, is in sommige, en dat hij de stemmingen daar leidt, is ook in sommige gevallen niet echt aan te raden. En ik zou dus vragen om als gemeenteraad aan te dringen bij de adviesraden, dat ze die twee adviesraden, dat ze die statuten wijzigen en dat ze dat voorzien zoals dat in de andere is, met een gekozen voorzitter uit de leden en bij voorkeur een dagelijks bestuur dat mede dagorde bepaalt en dat eigenlijk op korte termijn de zaken regelt.
Goed, Jan, daar even, hè, want die statuten zijn vastgelegd ook door de gemeenteraad met unanimiteit destijds. Nu, daar is een hele oefening bezig. En ik kijk even naar onze algemeen directeur ook. Hè, dus er is een hele oefening bezig om op die adviesraden, van die werking rond die adviesraden, de participatie van burgers naar de toekomst toe ook verder af te punten. We hebben dat toen ook in het begin gezegd. Stefan, jij bent daar ook bij betrokken in principe. Van, we gaan dat allemaal herbekijken. Nu, die COVID-situatie heeft dat niet vergemakkelijkt. En daar zal ook heel die oefening mee in opgenomen worden. Hè? Want nu daar... Die oefening is aan het lopen, voor een goed begrip. Maar daar nu voor een paar maanden aan gaan morrelen, ik denk dat we dat beter integraal aanpakken naar de toekomst toe. Maar dat zal zeker mee opgenomen worden in die oefening. En daar zullen we dan Lisbeth of Stefanie wel over rapporteren in de komende maanden. Maar dat is het voorstel eigenlijk.
We hebben toch de vakantie voor de deur. Het is niet dringend. Op zich is dat geen acuut geval, ook niet, hè? Maar ik denk dat het een goede zaak van een goede gang van zaken is dat we in die 14 adviesraden die dan we hebben altijd dezelfde lijn trekken en dat we dat zo democratisch mogelijk organiseren.
Oké. Maurice gaat nog een opmerking, zeg ik.
Ja, gewoon om wat verder toe te lichten nog. Dat traject had in feite, hadden we COVID-19 niet gekend, al moeten lopen. En we worden daarin begeleid door Avanza. Avanza was vroeger bekend onder de naam Vorming Plus. Dat zal jullie meer zeggen dan Avanza, de nieuwe naam. En de bedoeling is dus inderdaad dat ook de adviesraden daar actief worden bij betrokken, de raadsleden actief worden bij betrokken, en dat men zo komt tot in feite een meer gedragen participatietraject in het algemeen. Want daar zou goed bijvoorbeeld als conclusie kunnen uitkomen dat we evolueren, ik zeg zomaar iets, naar een omgevingsraad. Hè, waar dat de huidige mobiliteitsraad, de huidige MINA-raad, de huidige raad voor lokale economie, dus alles wat grondgebonden is, hè, dat onder een bepaalde noemer kan komen. Hetzelfde zou in theorie mogelijk zijn met alles wat mensgebonden is, zoals men dat noemt, waar dat een jeugdraad, zoals we die vandaag kennen, een cultuurraad, zoals we die vandaag kennen, een sportraad, dat ook onder een bepaalde andere vorm als participatietraject kan meegenomen worden. Dus ik deel daar de mening van Stijn. We hebben dat vanochtend ook besproken tijdens het Schepencollege, dat we daar misschien momenteel niet te veel moeten aan morrelen en dat we dus dat traject, dat participatietraject, afwachten en dat we de bemerkingen, de verzuchtingen die hier worden meegegeven, dat die mee worden genomen in dat traject.
Oké.
Ik luister met plezier. Ik hoorde precies de gemeenschappen en de gewesten terug uit de staatshervorming komen, zoals dat daar ging, grondgebonden en persoonsgebonden, maar enfin. Dat is een CD&V-uitvinding natuurlijk. Hè. Maar ik zou aan die raden zelf niet te veel veranderen. Maar ik zou ze zo democratisch mogelijk en inderdaad met een goede medewerking van de bevolking proberen te organiseren. Maar om dat allemaal op zijn kop te zetten en te vereenvoudigen tot twee, dat is meestal niet zo'n goede zaak, hoor.
Dat waren voorbeelden dat ik heb.
Ja, ik begrijp het. Ja.
Oké, Maarten?
Dat was van der Stuyt er juist nog.
Oké, Sophie?
Is het dan de bedoeling dat dat voor alle raden is, dat er geen schepenvoorzitter kan zijn?
Ja, dat wordt meegenomen in die globale oefening, hè, van hoe dat we dat gaan aanpakken. Maar alles ligt daar momenteel een beetje op tafel. Dus al die adviesraden, vroeger hadden we redelijk wat verplichte adviesraden. Hè. We hebben altijd gezegd, we willen daarop blijven inzetten, op die participatie. Maar hoe dat we dat nu best gaan organiseren, ja, persoonlijk heb ik met de meeste van die raden een heel goed, heb ik daar een heel goed gevoel bij. Maar dat moet dan ook vanuit die raden wat groeien. En dat is een oefening die dat van vandaag op morgen niet gemaakt is. Maar hoe dat we dat nu gaan optimaliseren, ik denk dat het moeilijk is om daar een voorafname op te doen. Hè. Dus dat we dat gewoon moeten afwachten.
Ja, maar ik hoor hier twee raden, maar er zijn er nog meer. Hè. Bijvoorbeeld de Raad voor Lokale Economie.
Die zitten allemaal mee in die oefening.
Voor mij is dat nu geen probleem, zo, maar ik vraag me dan af, wat gaat er gebeuren als niemand van die leden zich kandidaat stelt om voorzitter te worden? Wat gebeurt er dan?
Dat kunnen we nog altijd zien, hè, maar dat moet, nu zijn we in hypotheses bezig. Hè, als.
Je moet er rekening als, houden. Hè?
Ja.
Maar, dus ik denk dat we inderdaad dat traject moeten afwachten. Avanza, die hebben daar een pak expertise in. En we gaan erbij betrokken worden, allemaal. Ook die adviesraden, zoals we ze momenteel kennen, gaan erbij betrokken worden. Dus ik stel voor, laat ons gewoon dat traject afwachten. We kunnen er moeilijk voorafnames opnemen momenteel. En dan zien we waar we gaan landen.
Ja, is goed.
Oké. Kunnen we daar zo mee?
Ja, dat is goed voor mij. Okay. Ja.
Dan moeten we dat niet apart stemmen, dan is dat eigenlijk negatief.
Nee.
Steven gaat ook nog een vraag.
Ja, dat klopt, ja. Maurice, u spreekt over dat participatietraject. Over welke tijdspannen spreken wij dan? Want we moeten wachten. Over welke tijdspannen hebben we het dan? Maanden, jaren, ook zoals bouwgronden op Meulenveld?
Ik zal dan misschien, als ik mag, maar eens even op tussenkomen, omdat ik toch meer dat traject opvolg. Wij gaan daar pas in het voorjaar 2022 mee kunnen starten met dat traject. Omdat die Avanza nu, die zijn daar ook zwaar in bevraagd geweest in die begeleidingstrajecten. Bedoeling was om daar al dit jaar mee te starten. Allee, eigenlijk al ervoor, maar oké, dan is COVID ertussen gekomen. Dan hebben die bekeken of dat die ons er nog tussen kregen. Dat lukt niet, ook omdat we wel inderdaad echt een open traject willen lopen. En als je inderdaad al voorafnames gaat doen, dan zijn er eigenlijk al geen participatie meer aan het doen. Dat is eigenlijk de grootste valkuil dat er meestal met participatie gebeurt. Dat is een heel gemakkelijk woord om in de mond te nemen. Maar als je echt wilt aan participatie gaan doen, dan mag je uitkomst absoluut nog niet vastleggen. En dat gaat dus inderdaad wel wat tijd vragen. Dat kun je ook moeilijk op voorhand een tijdspan op gaan plakken. Maar we gaan wel het traject begin volgend jaar starten. Dat kunnen we wel zeggen.
Oké, dankjewel.
Nog iemand vragen of opmerkingen? Ja?
Ik ben blij met de tussenkomst van Steven. Als ik het nu goed voor heb, dan praten we nu eigenlijk over een traject van nu nog anderhalf jaar op zijn minst.
De begeleiding zal inderdaad pas in 2022 gestart worden, ja.
Dus als we voor eind 2022 daar een resultaat zien, dan zal dat goed zijn, denk ik, hè?
Daar kan ik vooraf geen uitspraken over doen.
Nee. Dus daarom dat ik eigenlijk mijn vraag zou willen herhalen. Degenen die betrokken zijn, die weten dat in het Schepencollege. Misschien is het democratischer van dat toch eens even in de raad te stellen en te zeggen, zou het niet democratisch zijn dat we dat nu anders organiseren.
Het probleem is daaraan dat de raden zelf, hè, want dat wordt een beetje teruggeplaatst naar de raden. De raden hebben een statuten die dat gewoon 100% door de gemeenteraad
zijn. Ja, maar die ze wel zelf gemaakt hebben, hoor, en die ze voorgedragen hebben aan de gemeenteraad, die komen niet van hen. Die komen niet van ons, die komen van hen. Ik geef je het voorbeeld als sociale economie. Dat is nu misschien de minst interessante daarin. Je moest zeggen, kijk, we hebben toch liever dat we geleid worden door een lid van deze raad en niet meer door de schepen. En we zetten dat zo in onze statuten. We dragen die voor aan de gemeenteraad, dat er geen probleem zal worden. Hè. Zeker niet als de betrokken schepen daar zelf initiatieven neemt.
Tja, bon, hey. Ik heb net het standpunt van het college verduidelijkt. Hè. We zitten in
ik begrijp het wel, maar het is omdat Steven nu vraagt naar die intermijn. We zitten dan anderhalf jaar verder, hè. Minstens.
Dat is normaal in de volgende legislatuur bijna, hè.
Ja, zo,
ja, ze wel
een beetje optimistisch, maar eigenlijk. Maar, enfin.
Jij zei het precies al bijna naar twee gemeenten.
Absoluut niet.
Kijk, ik heb het mijn erover gezegd. Hè. We zullen daaraan de democratische zin van sommigen afmeten. Hè. Simpel is het.
Cool. We hebben daar acte van genomen. Hè.
Ja.
Zijn er nog... Maurice, had jij nog variapunten?
Nee, ik had geen specifieke punten.
Nee. Ja, ik zelf kan ook heel kort zijn, denk ik. Hè. Dus die aanwervingen die dat er ondertussen gebeurd zijn, die heb ik daar straks al genoemd. En dan voor de rest, ja, we hebben nog één gemeenteraad in juli. Die zal in principe ook nog digitaal zijn. Maar bij leven en welzijn hoop ik dat wij in september terug fysiek zullen kunnen vergaderen. En dat we terug... Ik denk dat dat toch voor de gemeenteraad een goede zaak zou zijn. Dat dat terug fysiek kan en dat er ook gewoon op een normale manier... rechtstreeks publiek de gemeenteraad kan bijwonen, dat de mensen van de dienst daar fysiek hun toelichtingen kunnen geven en dat je daar toch terug wat meer directe interactie hebt. Dat is mijn bedenking. Voor de rest, van mijn kant uit, wil ik iedereen bedanken voor de constructieve gemeenteraad van vandaag. Ik weet niet of er nog andere opmerkingen in Varia waren vandaag.
Ik heb nog één vraagje en spijtig, ik had dat eerder moeten zeggen. Het document met die visie, dat is verspreid met een speciaal systeem. Stefanie kent dat, hè?
WeTransfer.
Transfer, hè? Ja, ja.
WeTransfer, ja.
Ja, ja. Nu, één, dat is moeilijk te downloaden. Je kunt dat downloaden, ja. Maar het is ook niet zo overzichtelijk om te volgen op een scherm. Zou de gemeente de diensten niet goed aan doen om dat document aan de leden te bezorgen, zodat we ook weten volgende keer waarover we praten.
Is het daar misschien interessant, aangezien dat dat wel een document is dat je misschien toch gemakkelijker op papier leest, dat dat wel op papier
wordt? Ja, dat bedoel ik. Ja, kaartjes bekijken en dan die kleine tekstjes eronder nog kunnen lezen en zo. Dat is niet zo simpel, ja.
Oh nee, maar ik denk dat, dat iedereen die dat wil, dat even kan aangeven in reply op die mail, Stefanie, dat die vraag daar open in gesteld wordt. Want iedereen dat het niet wil en die dat het wil downloaden via WeTransfer, daar sparen we ook papier mee uit. Dus, maar ik heb er geen probleem mee dat dat op papier gegeven wordt aan degenen die dat wensen of nodig hebben. Ik zelf moet dat niet hebben, want ik zet dat op een ander scherm open en dan is dat voor mij haalbaar. Maar als er nog mensen zijn, uiteraard geen enkel probleem om dat aan te leveren. Goed. Nou,
ik zou in ieder geval graag een papieren versie hebben, omdat het echt op scherm heel moeilijk is.
Oké. Okay. Goed. Maarten, had jij nog Varia?
Ja, ik had nog een vraag in verband met die wegversmallingen met Nataars. Dat is al een paar keer op de gemeenteraad gevraagd om die weg te nemen. En ik vind toch dat er wel een paar gevaarlijke situaties zijn, zoals aan de Jodenstraat met de Vereniging. Als de mensen daarin draaien, die staan daar wel... ik heb al een paar keer bijna een accident daar gezien, want dat staat daar zo ongelukkig, of hoe moet ik het zeggen? Aan zonde 30.
Vanochtend nog op het scheepcollege geweest.
Dat is toevallig.
Nee. Het was geagendeerd, maar. Hm. Hè? Stond op een agenda. Kun je achteraf in het verslag nalezen.
Ja.
Dus hebben we... Heel de signalisatie en zo is besteld dan geworden. En die vraag is ook gekomen op de mobiliteitsraad, dacht ik, verleden week. En toen hebben we van de mobiliteitsambtenaar vernomen dat die uitvoering, de definitieve situatie, iets zou zijn voor eind augustus, begin september.
Ja, maar dat zou ik wel zien waar je die zit. Want met de Vereniging in de Jodenstraat, je draait daarin en je moet direct daar stoppen. Dus dat stropt daar eigenlijk echt op. Voor te passeren, dat is dan niet zo simpel. Die zouden eigenlijk 10 meter verder moeten staan.
In de definitieve opstelling komen die inderdaad verder. Ja. Die uitgang van, wat was dat vroeger, bouwmaterialen van Looi?
Ja.
Ja. Want er is ook geen, geen garage daar aan die kant. En, dus daar kan men inderdaad opschuiven richting dorp.
Ja, dat zal wel iets oplossen.
Je hebt er eigenlijk al een parkeerhaven die vooruit springt. Hè?
Mm.
Want dat vond ik dus raar, dat er, dat poortje eigenlijk op 5-6 meter van die parkeerhaven staat. En eigenlijk het effect van die parkeerhaven is hetzelfde als van dat poortje. Alleen
klopt.
Is dat inderdaad gevaarlijk met die bocht en met het indraaien.
Oké, okay. Nog iemand een variapunt? Fred?
Ik wil mijn woorden niet herhalen van de mobiliteitsraad, maar inderdaad, die poortjes die hebben geen enkel nut. Gelijk dat die dan nu staan, ik denk dat Herentout de enige gemeente is waar dat ze zoiets eigenlijk op straat zetten. Voor een zone 30 aan te kondigen.
Kan eens niet onderzocht worden of die smileys, maar dan met een aanduiding van de snelheid. En je rijdt te snel of je rijdt te traag. Te traag zou niet moeilijk zijn, denk ik. Hey, maar je rijdt te snel. Wat de kostprijs van zoiets is, zo'n systeem?
We weten dat, want we hebben er zo onlangs nog bij gekregen, denk ik. Maar is die dan gesubsidieerd geweest, denk ik, hè? Niet?
We hebben er inderdaad 2 bijgekocht.
Dat zijn die mobiele smileys.
Pardon?
Dat zijn de mobiele smileys waarover je
praat. Ja, de mobiele smileys, ja. En die kunnen flankerend natuurlijk ingezet worden, hè. Want we merken natuurlijk ook links en rechts, vanaf dat dat lang ergens op dezelfde plaats staat, dat er minder rekening wordt meegehouden natuurlijk. Maar we zetten die alternerend in. En ook ter hoogte van die zone 30 kunnen die alternerend blijven ingezet worden.
Wat ik trouwens, zie nu, ik denk dat je toch eens moet praten met Heist op den Berg. Alle de parochies, hè, de centra in Heist op den Berg, daar heb je alle ingangswegen, heb je die borden die zeggen, kijk, je rijdt te snel of dank u. Die hebben dat over heel hun grondgebied gedaan. Dat is zo in Ittigen, dat is zo in Wiekevorst. Overal heb je gedaan. En die hebben dat waarschijnlijk toch niet gedaan zonder dat dat effect heeft. Hè?
Ja,
het blijft natuurlijk iets om mensen erop te wijzen van let op, u komt hier in een zone 30. Maar we merken ook, hè, als we die smileys dan hangen en we zien dan die resultaten, we vinden ze niet echt bemoedigend.
Marismo, in Wiekevorst, ik zit in Langstaat en dan is me eraan. Ik vind dat heel duidelijk, die borden zone 30, ook op die houten planken. Dat is heel breed aangegeven, vind ik. Ik vind dat eigenlijk heel knap. Maar ik weet niet of je dat... je zult wel al gepasseerd zijn. Ik vind dat eigenlijk heel... Duidelijk en
ja, dat klopt.
Het is niet lekker gevoelig paal, hè?
Dat is heel goed gegeven, maar daar moet je ook de ruimte voor hebben, natuurlijk.
Maar dat is niet lekker een gewone verkeerspaal, hè?
Nee.
Ik vind dat heel duidelijk.
Ja, want het is een breed houten bord, in feite. Allee, ja, het staat rechtop en daar is de 30 op aangebracht. Maar dan moet je inderdaad ruimte voor hebben. Hè? Dus als je dat op een voetpad zet, dan staat voetpad vol.
Dat is heel dof, wel, vind ik. Allee, persoonlijk. Hè?
Maar ik weet niet, als je vroeger, ik denk dat er nu nog staat eigenlijk, Ole binnenreed vanuit Westerlo, hè, dus naar Herentals toe, dan hadden ze daar in de berm eigenlijk een soort van aflopende balkensysteem staan. Dat je het idee had dat je in een trechter ging rijden. Maar er was eigenlijk geen trechter op de weg. De trechter stond naast de weg. Dat is dus eigenlijk een visuele truc die ze daar toepasten. Om je het idee te geven, oké, het wordt hier nauwer. Maar de weg was precies even nauw. Ik denk dat je eens goed moet rondkijken naar welke mogelijkheden je hebt. Zonder dat je werkelijk iets op de weg moet zetten. Wat kleine mannen met de fiets en fietsers in het algemeen in gevaar kan brengen. Hè?
Mm-hmm. Het is wel de bedoeling, dus wat er komt, de signalisatie die er komt, dat de fietsers erachterdoor gaan. Hè? Die moeten erachterdoor kunnen. En het visuele effect, het vernauwende effect, hè, dat hopen we daar te bereiken ook met die fietssuggestiestroken. Dus ter hoogte van die poorteffecten gaan er ook fietssuggesties komen.
Ja,
dat maar... sowieso al een vernauwend effect zou moeten hebben. En waar automobilisten dan er worden op gewezen, van let op, er zitten hier ook fietsers. Of er kunnen fietsers op de radar zijn.
Dus als ik het goed begrijp, gaat de baan daar een pak smaller worden. Als je daar twee kanten nog fietsers naast wilt krijgen.
Ja, die fietsers zitten nu ook al op de baan, Maarten.
Ja, maar je wilt ze daarachter. Je zegt dat ze ernaast moeten kunnen. Dus dan heb je dat ding wat je wilt zetten en daarnaast nog eens een fietser langs twee kanten.
Het poorteffect is de bedoeling dat dus de fietser erachter door kan. En het poorteffect is aan één kant van de weg natuurlijk, niet aan twee kanten.
Trouwens, die definitieve opstelling, zoals dat ze besproken, of zoals ze nu besteld is, die is ook doorgesproken met de verkeerspolitie. Hè? Dus ook de verkeersleider heeft zich daarover uitgelaten. En het is niet zo aan Maarten dat die worden dikwijls ook op ze langs gezet en zo verder. Het is niet dat dat heel de weg blokkeert. Het is gewoon de bedoeling dat wagens moeten een beetje inhouden, die fietsers eerst kunnen laten passeren en dan pas... dus het fietsverkeer moet op die fietssuggestiestroken bij wijze van spreken het prioritair verkeer zijn en vlot kunnen passeren. En Maurice onderbreekt mij als ik mij vergis. En wagens is inderdaad zo dat die ontraden worden om op die manier het centrum al te veel te nemen en inderdaad worden afgeleid of worden van die fietser weggereden. Maar dat dat op sommige plaatsen op dit ogenblik niet gelukkig staat. Een van de Nijlense Steenweg is daar een van, denk ik, Maurice. Dat van de Jodenstraat, dat net genoemd is, wordt ook op een andere plaats gezet. Dus al die zaken worden wel meegenomen en zijn ook door Mieke Rome van de politie Zonder Nederland meegeëvalueerd.
Ja, maar die notaars zijn toch gemakkelijk te verzetten, denk ik dan. Als je weet dat die gevaarlijk staan.
Ook daar denk ik dat de politie, Maurice, onderbreekt mij als ik iets fout zeg. De bedoeling is dat in één beweging mee doorgaat. Hè. We hebben de overgang gehad van het woonerf richting die zone 30. En dat er nu ook naar een opstelling blijft, waar dat er dus terug die afremmende effecten blijven bestaan. Dat die op een optimale manier moeten gezet worden en dat moet afgewogen worden. En dat hier en daar moet bijgestuurd worden, dat zal altijd zo wel zijn. Maar de bedoeling is, alles is besteld. Als dat geleverd is, dan van dat in ene keer daar ook te vervangen en te plaatsen en op de juiste plaats te zetten. En het zijn allemaal dus die bakken dat er nu gaan komen, zijn allemaal ook nog eens verplaatsbaar op termijn, want daar moeten we ook rekening mee houden met koersen en dergelijke meer, dat die zaken ook mobiel zijn en kunnen verplaatst worden als het nodig is.
Ja, het is inderdaad de visie van het ineel. In één beweging te laten doorgaan. Nu trouwens Nijlse Steenweg, er iets voorbij de Van Reinegom Laan, daar hebben we geopteerd om geen poorteffect te installeren. Omdat je daar op de zwengbeweging zit met het plantvak dat er is. Dus daar gaan we alleen werken met fietssuggestiestroken en met de thermoplast, dus de grote 30 op de weg, om het aan te geven. Maar daar hebben we het raadzaam geacht en ook op advies van de verkeersdienst Nederland om daar geen fysiek poorteffect te creëren.
Oké, Anne, je had ook nog een opmerking, denk ik.
Nog even naar aanleiding van mensen die op de verkeersraad waren, dat er toch nog wel wat commotie was rond de breedte van een terras in de Schoeterstraat.
Ja, het terras van de Barbaren, Anne?
Ja, daar zou, dat zou meegenomen worden naar het Schepencollege. Nu was even de vraag hoe... Wat is daarover besproken?
Dat is inderdaad meegenomen naar het Schepencollege, dat is één. En twee, daar is ook de verkeerscel door Maurice geraadpleegd daarover. En de politie is dat daar ter plaatse gaan nakijken. En die hebben daar vastgesteld, één, dat dat terras correct opgesteld is. Dat dat binnen de contouren staat die dat daar wenselijk en mogelijk zijn. En dat er op dat moment zelfs nog nooit geen enkel melding geweest was van enige situatie bij de politiediensten of vragen. Ik vat het juist samen, denk ik, Maurice.
Ja, ik heb er weinig aan toe te voegen. Het enige wat als aanpassing werd gesuggereerd, dan ook vanuit het Schepencollege, dat is om het parkeerverbod aan de linkerzijde van de Schoeterstraat, om dat iets te verlengen, om de beweging van de auto's rond het terras vlotter te kunnen laten verlopen.
Maar kan er dus dan een auto en een fietser elkaar passeren naast het terras?
In een woonerf sowieso, hè?
Ja, ik ben er al doorgereden naar school gedaan, lastmiddags. En dat gaat makkelijk. Allee, ik ben er al gepasseerd, dus hoe haalbaar.
Dus ook op dat vlak moet het, is het ook zo, zelfs als dat niet zou kunnen of je zou eraan twijfelen, Is dat ook de reden geweest waarom dat het terras iets verder in de Schoeterstraat gezet is, omdat auto's dan kunnen wachten? Hè? Dat was in de vorige opstelling niet het geval, want daar reden de Schoeterstraat in en dan werden eigenlijk direct geconfronteerd met dat terras. Nu is er in samenspraak met de politie en ook met de uitbater daar gezegd van, je moet altijd zorgen dat er minstens een wagen kan inrijden, wachten desnoods, hè, want stel je voor dat er twee fietsers naast elkaar rijden die dat vanuit de tegenovergestelde richting komt, dat je altijd de mogelijkheid hebt om te wachten en pas te passeren als het veilig is. Het enige dat dat inderdaad gezien is, want dat was al een opmerking die dat voordien ook al op het scheepcollege gekomen was door iemand van het college zelf, die dat opgemerkt had, is van het parkeerverbod verder te laten starten, dus dat je na het terras meer ruimte hebt om te passeren en te draaien.
Oké.
Goed, nog iemand vragen of opmerkingen?
Ja, ik had ook mijn hand nog opgestoken.
Ah, ja.
Ik wou nog even terugkomen op dat punt wat Freddy aanhaalde. We hebben heel de tijd gesproken over die wegversmallingen en de definitieve oplossing daar rond. Dat is allemaal goed, maar ik denk dat Fred het vooral ook had. En Jan heeft dat ook al een paar keer aangehaald op de vorige gemeenteraden. De naders zoals die er nu staan, die zijn echt, ofwel moeten ze terug breder gaan zetten en meer verduidelijken, maar zoals ze er nu staan, zijn bijvoorbeeld in de Vonkenstraat en in de Molenstraat ook echt wel, die staan precies gewoon naast de stoep, die staan gewoon in de goot, klaar precies om opgehaald te worden door de gemeente, dat die aan de kant gezet worden. Die zijn niet waar dat ze eigenlijk voor moeten dienen. En ik denk dat voornamelijk
zeker,
ook de spread
dan zullen we dat zeker
zegt.
Laten nakijken, Kathleen. Dat die nog eens gecontroleerd worden op waar dat ze staan, waar ze gepositioneerd staan en dat ze veilig staan. Hè.
Dus ja, maar ik denk, voorzitter, dat Kathleen mij in tussenkomsten daarover helemaal verkeerd begrepen heeft. Hoor.
Oh. Maar goed, maar we zullen het sowieso laten nakijken. Hè, als ergens, want een van de punten dat op het college regelmatig komen, zijn de verlichtingen die dat eraan hangen, dat die regelmatig moeten gecontroleerd worden en dat die moeten werken. En als dat niet het geval is, want daar is, die opmerking is er in het verleden al geweest, dat dat ook zeker beveiligd moet blijven met verlichting. Maar goed, we zullen dat meenemen en we zullen dat ook laten nakijken. Waren er nog andere variapunten?
Ja, ik denk dat Kathleen het ook eigenlijk meer bedoelt van wat de straat breed genoeg is. En je staat dan met een smal nadar, dat je inderdaad dat iets verder van de stoep kunt zetten, dat de fietsers er inderdaad sowieso ook kunnen achterdoor rijden. Hè? Dat bedoelt zij, denk ik.
Als dat veilig kan, is dat zeker de bedoeling, want dat is ook de bedoeling van de definitieve opstelling. Hè? Dus dat zullen we nakijken. Hè?
Klopt, goed. Fred.
Nog iemand een variapunt? Heb ik alle handjes afgewerkt, dan kunnen we deze vergadering sluiten. Het is donker ondertussen, maar het is nog warm. Dus iemand die dan nog op zijn terras wil gaan zitten, kan dat gerust nog doen. Dan wens ik jullie allemaal nog een prettige avond en tot in juli voor de laatste gemeenteraad van dit politiek jaar. Goed?
Goedenavond.
Dag.